Ik had beloofd dat ik zou spreken over twee mannen, één aarde. We hebben het eerst gehad over twee mannen, twee steden, deel 1, twee mannen, twee steden, deel 2. En toen dacht ik, nu wordt het eentonig. Laat ik eens creatief zijn, twee mannen, één aarde. Twee mannen, één aarde. En we gaan een stuk tekst lezen en ik zeg u al op voorhand, u mag het proberen te begrijpen, maar het is beter ook dat u het straks thuis leest, 5 of 6 keer rustig. Want het is een tekst van Paulus en hier is hij in topvorm. Nou, dan weet je het wel, maar ik ga het toch lezen, want het is wel de tekst die we mogen behandelen. Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. En het thema is nogmaals twee mannen, één aarde. En de subtitel is van probleem naar de oplossing. En Paulus schrijft daar. En nogmaals, kijk het thuis maar een aantal keren naar. Lees het rustig. Overdenk het. Probeer het te verstaan. Daarom, zegt Paulus, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Vers 12. Romeinen 5, vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, want die hebben te maken met elkaar, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen, door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Tot zover. Nogmaals, lees het thuis nog een paar keer als je het echt wil verstaan. Jezus geloofde en gelooft niet in de macro-evolutie van de mens. En dat wordt duidelijk als we hem horen spreken over een echtscheidingskwestie. Fariseeën, Sadduceeën, schriftgeleerden kwamen bij Jezus met een casus om hem er weer in te luisteren, op zijn Amsterdams gezegd. En in dat gesprek geeft Jezus antwoord en dan zegt hij dit. Dan zegt hij dit tegen zijn toehoorders, zijn opponenten. Weet u niet dat God hen van het begin af aan man en vrouw heeft gemaakt? Van het begin af aan. Dat is wat Jezus zegt. Weet u niet dat God hen vanaf het begin af aan, van meet af aan, man en vrouw heeft gemaakt? Denk daar maar eens over na, ook biologisch, hoe logisch dat is. En het was een retorische vraag, want ze wisten heel goed waar hij het over had. Want ze kenden Genesis 1 vers 27, waar staat, en God schiep de mens. Naar zijn beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Punt. Verder niks, geen toestanden meer. Waar wij mee te maken hebben en wat mij door de loop van de jaren heel duidelijk is geworden, omdat ik toch veel onderzoek doe in die richting, is dat er een ten onrechte een tegenstelling wordt gemaakt tussen wetenschap enerzijds en geloof anderzijds. Alsof die twee tegenover elkaar staan. Maar dat is niet waar. Natuurlijk staat de wetenschap tegenover bijgeloof. En terecht. Maar het geloof heeft soms ook te maken niet alleen met wetenschap, maar met pseudo-wetenschap. Dus twijfelachtig, niet echt. Ik zou bijna zeggen vals, maar er zijn graduaties in. Kijk, je hebt in de wetenschap globaal gezien heb je twee disciplines. Je hebt exacte wetenschappen. Daar kun je naar een laboratorium gaan en je kunt proefopstellingen maken. Je kunt het aantonen. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar je hebt ook wat je zou kunnen noemen forensische wetenschappen, zoals geschiedenis. En als je geen geschreven geschiedenisbronnen meer hebt, dan wordt het een beetje grijs allemaal. En juist in die forensische wetenschappen wordt er ontzettend gesjoemeld. Daar waar het grijs is, waar je geen proefopstellingen kunt maken, waar je niet in een laboratorium kunt aantonen. En ik zal mijn punt onderbouwen. En waarom zeg ik dit? Omdat heel veel jonge mensen, als ze naar de middelbare school gaan en ze hebben nog een mate van geloof, ze hun geloof kwijtraken. Door pseudo-wetenschap. Pseudo-wetenschap. Die stelling durf ik aan en ik kom er nog op terug. Heel belangrijk. Toevallig waren wij in een andere gemeente. Toevallig. Ik wou over een ander onderwerp daar spreken. Maar ik voelde, ik had het indruk, nee, spreek hierover. Ik denk, oké, ik bid er altijd voor, ik doe het. En er waren een aantal jonge studenten gelukkig. En dat is ook de doelgroep eigenlijk. En na afloop kwam er ook iemand naar me toe en met allerlei vragen. Want dit horen ze niet op de universiteit, wat u gaat horen. Wie heeft wel eens gehoord van de Piltdown mens? Gelukkig. Eén ontwikkelt iemand. Nee. De Piltdown mens werd gevonden in Engeland. En dat was in 1907. En Charles Dawson, niet te verwarren met die andere Charles. Charles Dawson, een geoloog, vond die schedel. En eigenlijk een hele schedel vond hij, ja. En hij vond het heel interessant. En hij haalde er allerlei geleerden bij. En zo'n 10, 15 mensen gingen zich buigen over die schedel. En het was fascinerend. Ze dachten dat ze een voorloper van de mens hadden gevonden. En hij werd gedateerd, die schedel, op 500.000 jaar voor Christus. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Na of voor 500.000 jaar. 500.000 jaar, hoe goed. In 1927 zagen ze op een gegeven moment, oeps, foutje. Het is geen 500.000 jaar, het is maar 50.000 jaar. Foutje. Het is maar één nulletje, hè? Daar hebben we het over. Toen ontdekten ze, later, toen er weer mensen naar gingen kijken, dat ze met een vreselijke vervalsing te maken hadden. Een Fransman, geloof ik, en een Italiaan had het al aangetoond, maar die werden weggehoond. Die zeiden, dit is vervals, dit klopt niet. Maar in, ik geloof, 1947, ontdekten een aantal wetenschappers, hier is mee gesjoemeld. Weet je wat de schedel was van de mens? De kaak was van een orang-outang. En dan kun je nog zeggen, er is sprake van een fout. Het is toevallig bij elkaar gekomen, maar hey, hoeveel orang-outangs leefden er in Engeland? Maar goed, maar die tanden van die kaak, die waren met een feil bijgewerkt om ze menselijk te maken. En die hele schedel was met chemicaliën bewerkt om hem oud te doen lijken. Officieel is het een van de grootste vervalsingen uit de wetenschap, tenminste over de aapachtige. Maar 35 tot 50 jaar lang was dit het boegbeeld van evolutionisten en werden mensen misleid. Van kijk eens, we hebben hier toch die schedel? Eerst was hij 500.000 jaar oud, nou ja, 50.000. En hoeveel konden onderscheiden op een afstand en met een hele grote agenda op de middelbare school of heel veel vakken op de universiteit, van dit is vals. Het was vals. Het was vals. En ik ben in de verleiding, maar ik ga het niet doen, want dan is het geen preek meer. Maar ik geef nog één voorbeeld. Wie heeft wel eens gehoord van de Nebraska-mens? Ja, Nebraska-mens was ook een in Amerika zo'n oermens van onze voorouders. Nou, hoe kwamen ze daarachter? Ik moet even de naam, want ik schiet in de lach. Die man, hoe heette hij ook alweer? Harold Cook, die vond, niet lachen, hè, één tand. Maar die tand zag er apart uit. Dus zei ik, misschien heb ik hier wel een hele bijzondere vondst. Dus hij ging met die tand naar een zekere Henry Farfield Osborne, een autoriteit op het gebied van paleontologie, oudheidkunde. Die bestudeerde de tand, andere wetenschappers kwamen erbij en ze ontdekten, wauw, dit is een tand van een van de voorouders van de mens en de aap. Maar hij neigt het meest naar de mensachtige kant. De Nebraska-mens, hij heet anders. De Nebraska-mens. En artiesten kregen de gelegenheid om een afbeelding te maken van die Nebraska-mens. Nou, dat is op zich al om te lachen, want je zag de meest uiteenlopende afbeelding. Ja, hoe moet je een mens afbeelden met zo'n tand? Gelukkig, in datzelfde gebied, op diezelfde site, werd er nog zo'n tand gevonden. Weet je waar ze die vonden? In het gebit van een uitgestorven vark. Weg naar Nebraska, mens. En de laatste, en die moet ik even uit mijn hoofd doen, misschien, dus val me er niet op aan. Ik geloof dat er iets was van de trias mens of zoiets. Was ook een ontdekking. En ja hoor, verdraaid, die schedel paste precies bij die overgangsvormen. En dat moest wel, weet ik veel, een of andere bijzondere overgangsvorm zijn. En dan bleek later dat het de knieschijf van een olifant was. En dan heb je nog de Java-mens, geloof ik. En dat is een legpuzzel van allerlei botjes. Maar geleerden zijn het erover eens, de kritische. Met die legpuzzel kun je elke schedel bewijzen. Van een schaap tot een aap, tot een mens, tot een... Wat is mijn punt? Laten we even een afbeelding zien, Paul, als je wil. We kennen deze afbeelding wel, hè? Toch? Iedereen kent deze afbeelding. Denk je dat de atheïsten hem nog gebruiken, deze afbeelding? Ze gebruiken hem niet meer. Maar hoeveel mensen vandaag de dag weten dat dit niet meer klopt? Hoeveel weten dat dit achterhaald is? Het is achterhaald. Ze hebben het er niet meer over. De BBC zeiden ze, BBC, van we weten dat de mens een voorouder heeft en de aap. Ze hebben een gemeenschappelijke voorouder, maar we weten niet. Ze hebben geen clue. We weten niet wie of wat. Dit is voorbij. Wie weet er nog van die paardjes? Bewijs voor de evolutietheorie. Paardjes, dwergpaardjes. Steeds grotere paarden. Eenhoevig, driehoevig. Wordt ook niet meer over gepraat, hè? Het verdwijnt. Maar je leest het niet in de krant. Die studenten waren verbaasd wat ik zei. Waarom weten we dat niet? Nou, omdat als ze een tand vinden van een varken, maar ze kunnen het niet duiden, dan komt het met chocoladeletters in de krant. Moeten ze het rectificeren, dan mag je hopen dat ze het in de krant zetten of in en dan zo. Waarom? Omdat we in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. En de media, die doen volop mee in die strijd, alleen ze zijn zich er niet van bewust. Ik zei het al, wij worden op de middelbare scholen en de universiteiten worden we verslagen, want we worden gebrainwashed. We krijgen steeds te horen dit en dat en dit en dat, terwijl sommige dingen zijn al lang achterhaald. En ik krijg allerlei voorbeelden, poppen er nou op, maar die schuif ik even aan de kant. Maar ze zijn achterhaald. Maar wie heeft wel eens van intelligent design gehoord? Ah, kijk, dat is... Nou, intelligent design wil zeggen dat een aantal wetenschappers kwamen in de jaren 60, 70 al bij elkaar. En die begonnen zich kritische vragen af te stellen. Dus zichzelf kritische vragen te stellen. En met name ten opzichte van de macro-evolutietheorie. En ze zeiden, dat klopt niet. Overal waar we kijken, zien wij ontwerp. We zien ontwerp. En een van de... grotere namen in de intelligent design beweging is Michael G. Behe. Hij is een biochemicus. En Michael, die kwam met het concept van irreducible complexity. Dat betekent zoiets als, ik had het andersom moeten doen. Onherleidbaar, dankjewel Paul, heel goed. Onherleidbare complexiteit. En ik zal het met een voorbeeld doen. Het meest eenvoudig is de muizenval, maar die spreekt niet tot je verbeelding. Wie heeft de folder gelezen? Ik zie. My goodness, waar doe je het voor? Oh, gelukkig. Maakt niet uit. Het is ook voor de Filistijnen. Dus, maar het is fijn dat je het gelezen hebt. Ik zie. Daar behandelen we eventjes kort de bloedsomloop. Fascinerend. Wat heb je nodig voor je hele bloedsomloop? Je hebt een hart nodig, een pomp. Maar dat niet alleen, je hebt ook aderen nodig om het bloed aan te sturen. Maar je hebt longen nodig, want als dat bloed zuurstof wil opnemen, moet het langs de longen gaan. En je hebt natuurlijk darmen nodig, en de maag, maar vooral de darmen. Want daar wordt de brandstof en de bouwstof in het bloed toegevoegd. Maar je hebt ook nieren nodig om het bloed te reinigen. Met mij eens? Nou, wat moet het hart, vertel mij eens, wat moet het hart zonder bloed? Niks. Waar moet het bloed naartoe zonder slagaders, aders en haarvaatjes? Waar moet het naartoe? Dus je hebt aders nodig, slagaders. En wat gebeurt er als je geen nieren hebt om het bloed te reinigen? Je gaat dood. Als je geen longen hebt, je gaat dood. Als je geen hart hebt, je gaat dood. Althans, lichamelijk. Als je geen bloed hebt, je gaat dood. Je hebt het allemaal tegelijk nodig. Verstaan we dit? Je hebt het tegelijk nodig. Het kan niet langzaam. Het zijn allemaal aparte organen. Maar ze moeten één geheel vormen. En hun som is de bloedsomloop. En dat is onherleidbare complexiteit. Als ik naar mijn horloge kijk, en ik zal het niet doen, want ik krijg het nooit meer in elkaar. Maar stel dat ik het uit elkaar zou halen, ik heb al die onderdeeltjes, en ik laat het daar liggen, het zet zichzelf nooit meer in elkaar. Het is onmogelijk. En het kan ook niet beginnen met een radertje, of met een heel klein boutje of schroefje. Het moet er allemaal zijn. Verstaan we dit? Dat is een bewijs voor God. Het is een bewijs voor God. Hè? De een zegt ja. Nou ja, goed. Nee. Prachtig. Probeer het maar eens, als je twijfelt aan mijn woorden, probeer het maar eens te bedenken hoe dat dan geëvalueerd moet zijn. Hè? Michael Bay gebruikte de bacterie. Ga maar eens, zoek Michael B. Intelligente ontwerp. Zoek het maar eens op, google het maar eens. Dan beschrijft hij de bacteriemotor. Dat is een hele motor met 17 of 18, onderdelen. Die allemaal tegelijk aanwezig moeten zijn. Het is gewoon een buitenboordmotor waar je naar kijkt van een bacterie. Maar goed, we houden het niet te technisch, hè? Dus wij zijn gemaakt, en dit is heel belangrijk, door God. En daar moeten we van overtuigd zijn. Want God heeft een claim op ons leven, want zonder God hadden we niet bestaan. Maar God had niet alleen ons gemaakt, Hij had ook de aarde en de voorzieningen gemaakt. Genesis 1 tot en met 3 is de basis. Zonder Genesis 1 tot en met 3 verstaan we het verlossingswerk van Jezus niet. En zonder het Nieuwe Testament begrijpen we het Oude Testament niet. Het hoort allemaal bij elkaar. Ik zou ook bijna zeggen onherleidbaar complex, maar dat is niet helemaal waar. En wij zijn gemaakt uit stof van deze planeet. Het blijft een wonder. Ik ben gemaakt uit stof van deze planeet. En als je dus over jezelf nadenkt, dan heb je dus stof tot nadenken. Het is fantastisch. Het is fantastisch hoe wij gemaakt zijn, serieus. En wat we kunnen. Ik ben altijd, ik hou van lichtklassiek, laat ik het zeggen. Nee, populair klassiek. Maar dan zie je zo'n heel orkest. En ze maken allemaal prachtige muziek. Of je ziet een kunstenaar die schitterend schilderij maakt. Of je kijkt naar de techniek. Naar je auto of naar je computer of wat je fascineert. Dat is allemaal door die mens gemaakt. Een mens is prachtig. Hij is ook lastig, dat weet ik ook wel. Soms heel lastig. Soms irritant, maar een mens is schitterend gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Maar er is iets fout gegaan en dit moeten we snappen. En we hebben het al gesnapt. Die ene mens, Adam, ging de fout in. Ze werden misleid door wat? Ja, door een slang, nee, door een macht van de metafysische werkelijkheid. En wat deed hij? Hij kwam met fake news. Hij kwam met valse informatie. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Denk even aan die tand. Denk even aan de Piltdown mens. Dat is niet onschuldig wetenschappelijk foutje. Dat is met opzet gedaan. Ja, maar waarvoor? Om mensen uit te schakelen, om mensen weg te halen bij God. Een hele discussie daar, een gesprek met mensen. Er was ook iemand die had aerodynamica gestudeerd. Die vertelde iets heel interessants over vogels. En die zei, die sloeg de spijker op de kop. Hij zegt, weet je, je hebt gelijk. Het is niet een intellectueel probleem, het is een geestelijk probleem. Want wij willen niet dat er iemand met ons meekijkt. Wij willen niet dat er iemand over onze schouder kijkt, God. Wij willen geen rekenschap afleggen aan God. Wij willen vrij zijn. En dat zijn we ook. We zetten God buitenspel. En hoe vrij zijn we dan? Kunnen we alles doen en laten wat we willen? Omdat we vrij zijn? Ik dacht het niet, hè? Je moet goed uitkijken door de week waar je auto hier neerzet. En je moet je blauwe schijf niet vergeten. Als je hem elders neerzet, zul je moeten betalen. Je bent niet de enige die naar een populair concert wil. Er zijn nog duizenden die willen. Hoe vrij ben je? Zeg eens eerlijk. Een leugen van de vijand. Zonder God ben je echt vrij. Ja. En God formeerde de mens uit het stof van de aarde. En hij blies zijn levensgeest in hem. Maar die mens kwam in opstand tegen God, misleid door een macht uit de metafysische werkelijkheid. Paulus zei, door één mens is al die ellende begonnen en het is geëscaleerd. Het begon met Kaïn die Abel doodsloeg, de eerste moord, althans geregistreerd in de Bijbel. Nu, ik weet niet of het klopt, 200.000 Russische soldaten zijn al gedood, wellicht in de strijd. Over de Oekraïense nog maar niet te spreken. Denk even aan de twee wereldoorlogen. En denk wat er aan staat te komen. Ik denk wel eens dat ik weet waarom de wereld bol is. Rond. Dat die bol staat van de leugen. We worden echt voorgelogen aan alle kanten. Somber verhaal, maar het is de waarheid. Ik hoorde een voorganger spreken. En ik wil het toch even kwijt. Een man die goed nadenkt ook over een aantal zaken. En hij zei dat hij medelijden had met Joe Biden. En zijn gemeente begon te lachen. Want die dachten, dat is een grap, weet je wel. Ik heb medelijden met je, zo van pat. Maar hij had echt medelijden. Weet je waarom? Omdat deze man is niet in staat... doortastend op te treden. Hij is een pop. Hij wordt aangestuurd door mensen die zijn afgezet. Of die hun termijn opzit. Hij wordt aangestuurd. Hij is een mondstuk. Hij is niet de sterkste man ter wereld. We worden zo in de maling genomen. Wie gelooft dat de georganiseerde misdaad is zo goed als opgerold is hier? Wie gelooft het hier? Niemand gelukkig, hè? Weet je waar de georganiseerde misdaad zit? Niet in achteraf keldertjes hoor, illegaal drank stoken en dat soort dingen. Waar zitten ze? Zeg, roep maar wat. Politiek. De grote industriële firma's. Wat? Ja. In de kerk. Ja, niet hier. Iedereen kijkt heel onschuldig meteen. Ze zitten overal. Directeur van de FBI, ik zal zijn naam niet noemen, want dan heb ik weer discussies. Zat in de zak van de maffia. Hij werd afgeperst, gechanteerd. Het blijkt dat de FBI een bemoeienis had met, hoe heet dat, Twitter. Had invloed. Zo'n groot medium als Twitter. Die slang werkt nog steeds. Die slang werkt nog steeds. En hij werd de overste van deze wereld. Daarom staat die wereld bol van leugens. En nogmaals, oost, west, thuis, best, nee, alles. Overal zit het. Overal opereert hij. Ook in ons soms. En zeker in ons oude leven. Wie heeft er nooit gelogen? Nou, Kees is de enige. Ja, Kees is de enige die nooit heeft gelogen. En nou liegt hij weer. Nee, nee. Je had de vraag niet begrepen. Doet hij het weer? Ik wil niet dat jullie negatief naar huis gaan, hè. Maar ik wil ook niet dat je naïef naar huis gaat. En er zijn politici, ik zal Amerika buiten schot laten, in Europa, die zijn zo charmant, ook niet in Nederland, zo charmant, dat je die zo zou zeggen van, ah, maakt eigenlijk niet zoveel uit, moet eens kijken hoe vriendelijk die is en wat uitstraling die heeft en maak hem president van Europa. Het is zo gevaarlijk, mensen. Het is zo gevaarlijk. Maar mijn punt is, door één mens, zegt Paulus, is het begonnen. En het is niet meer te stoppen, het is een domino-effect geworden. Het ene kwaad lokt het andere uit. Denk aan de vendetta van de maffia, weet je. He, dan nemen ze weer wraak en nemen ze weer wraak. En dat gaat ook met mensen individueel, het gaat met landen. Ze nemen wraak. En het kwaad is nauwelijks in te dammen. Maar dan doet God een bijzondere belofte, want hij spreekt de slang aan. Maar hij spreekt niet het reptiel aan, hij spreekt Satan aan, onthoud dat. We lezen dan en we blijven in de verhaallijn en dan gaan we afronden, denk ik, ja. We blijven even in de verhaallijn. Dan zegt God tegen de slang, maar feitelijk zegt hij tegen Satan, maar de eerste zin is nog in de verhaallijn van de analogie. Dan zegt hij, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en al het gedierte des velds. Dat is in de verhaallijn. Maar dan zegt hij, op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, zolang u leeft. En nu komt het, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. En dit is de tweede mens, de nieuwe mens, Jezus. Die moest komen, en hoor goed, het zaad van de man wordt hier niet behandeld. De Bijbel, en zeker het boek Genesis, komt uit een mannencultuur. Vrouwen telden niet echt mee in het verhaal. Maar hier wordt het zaad van de man wordt totaal niet behandeld. Het gaat om het zaad van de vrouw die de kop van de slang gaat vermorselen. En als de slang Satan is, dan wordt zijn kop vermorseld. En hoeveel weten als je kop echt vermorseld is, dat je dan bent uitgeschakeld? Iedereen toch? En op Goede Vrijdag heeft dit volgens Gods jurisprudentie plaatsgevonden. Hij is verslagen. Paulus zegt, Christus heeft de machten openlijk tentoongesteld. Hij is nog niet definitief veroordeeld. Ze hebben nog ruimte op aarde. En dat heeft een doel. Maar ik durf niet te zeggen, zo spreekt de Heer, maar ik heb een vermoeden. Door deze machten worden wij beproefd. En wij kunnen laten zien, met onze houding, of wij in die leugens meegaan, of dat we zeggen, no, no, José. Wij worden beproefd. Deze aarde is een proeftuin. Je hebt kwaad, je hebt goed. Je moet zelf kiezen. Je hebt je eigen verantwoording. Je kunt het ook niet afschuiven op je opvoeding uiteindelijk, of op de economische situatie, of op teleurstellingen. Het zijn allemaal legitieme issues. Maar uiteindelijk heb je die eigen verantwoording. En we weten het verhaal, hè? De engel verschijnt aan Maria en die vertelt, Maria, je gaat zwanger worden. En Maria zegt, ja, tegen die engel, helemaal overrompeld. Maar hoe kan dat? Ik heb geen omgang met een man. Maria wist heel goed hoe het werkte. Jozef ook. En zegt de engel, hey, de geest van God gaat over je komen. De schaduw van de Allerhoogste zal je overschaduwen, de geest van God. En we weten wat de geest van God kan doen, hè? Kijk om je heen. De geest van God zweefde over de wateren van de oervloed. Kijk om je heen. Hij kan leven maken. En zo werd de Godmens geboren. Twee mannen. Eén aarde. Eén verspeelde de aarde, Adam. Eén won een deel van de aarde en de mensheid terug, Jezus Christus. Volgens Gods jurisprudentie. De slang had ook zijn aandeel. Hij heeft de hiel vermorseld van Jezus. Op het kruis. Maar het was niet de kop, niet het hoofd van Jezus, want op de derde dag stond hij op. Daarom staan we hier. Als Adam er niet was geweest, hadden wij hier niet gezeten. Als Jezus er niet was geweest, hadden we hier ook niet gezeten. Hadden we net als schapen rondgedold. Niet wetend waar we vandaan komen, niet wetend waarom we leven, niet wetend waar we naartoe gaan. U mag het weten. Wij mogen het weten. Wij zijn op weg naar huis. We zijn op weg naar huis. Dus de diagnose, de kerk weet de diagnose, zonde. En de kerk heeft de oplossing. Jezus Christus. Loon van de zonde is betaald. Twee mannen, één aarde. Hij is gekomen, Johannes noemt hem het waarachtig licht, dat elk mens verlicht. En natuurlijk begrijpen we niet alles. En natuurlijk zult u en jij je vraagtekens hebben. En dingen niet allemaal begrijpen, dat begrijp ik heel goed. Dat is menselijk. Maar blijf dicht bij hem. Stel je hart open voor hem en dan zal hij je openbaren. Door prediking, door boeken, door televisieuitzendingen, in dromen. Hoorde vanochtend een vrouw die had een droom gehad, accuraat, zo accuraat, die deelde die droom. En God spreekt op duizend en één manieren, en ook vanmiddag weer. Vader, dank u wel voor uw woord, dank u wel dat we mogen nadenken en dat we niet zomaar een beetje ronddwarrelen op deze aarde, dan is naar links. Dan is achter die wortel aan, dan is achter een andere wortel aan en uiteindelijk sterven we en dan is het game over. Nee, heren, het verhaal, de geschiedenis met u is veel groter. Want er is niet één mens geweest, er is ook een tweede gekomen, een uniek mens. Die op een unieke wijze kwam om iets unieks te doen. En daarom zijn wij hier. En zijn wij verbonden hier met ontelbare, wereldwijd. Die deel uitmaken van uw nieuwe volk, dat op weg is naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid heerst. Amen.